Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien moeten we er sowieso eens mee ophouden.
Ik denk dat het niet verstandig is.
Kom hier dan met je grote bek.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Ja, dit kan niet.
Hij is sociaal niet intelligent, nee.
Hij had van de week weer ruzie met Lange Frans.
En ik denk niet dat daar zoveel verschil in zit.
Dit gaat toch helemaal fout?
Een voetballer reikt soms tot grote hoogte. Finales, winnende doelpunten, volle prijzenkasten. Je laat het toejuichen op het Stadhuisplein van Amsterdam, in een open bus door Barcelona, op de schouders in Madrid. Maar hoe hoog je reikt, hoe hard je kan vallen. Want ooit komt het onvermijdelijke zwarte gat, als alle aandacht lijkt te verstommen en je van verveling geen idee meer hebt wat je moet doen. Daar moet je gaan uitkijken, want een paar misstapjes verder en je heldenstatus verandert voorgoed in dat van gevallen grootheid. En dat, lieve luisteraars, is het thema waar wij vandaag onze vingers aan gaan branden. Maar even eerst terug op afgelopen week. Want ik had het gevoel dat René van Dieren, onze gast, een hoop stof heeft doen opwaaien.
Ja, hij zat er lekker in.
Geboren vertellen.
Ik zeg, vooral jij, Thomas, zat echt ademloos te luisteren. Ik had het idee dat het een beetje een voorbeeld van jou was. Zoals.
Ja, klopt. Klopt. Ja, het was ook herkenbaar. Ik denk dat er wel iets is veranderd met die tegenwoordig dat je een telefoon hebt. Je verveelt je wat minder, denk ik. Wat minder snel.
Ja.
Maar ik herken wel dat beeld van dat je op een gegeven moment voor de zesde keer het AD-appje hebt geopend. En dat je dan denkt van, ik ga nu maar eens
een geintje. Hebben we iemand nog een wc-borstel op scherp gezet in de kleedkamer afgelopen week?
Nee, dat niet. Maar Thomas is geblesseerd geraakt afgelopen week. En bij ons heb je altijd dat geblesseerde jongens die trainen eerst binnen. Mm. En die doen daarna wat conditioneel werk op het veld. En hij was aan het... Hij liep achter mijn doel langs en toen riep hij ineens, fuck, ik heb wat moois gedaan. Dus had hij weer een paar standaard geintjes uitgehaald. En we hebben het geintje met die brownies, waar jij toen zo ingetuimeld bent, geprobeerd. Maar we kregen wel, denk ik, 2-3 jongens zo ver om ons te pakken. Ja. Maar niemand hap genomen.
Ja, we kregen ook een voice clip toch van iemand die het wel voor elkaar had gekregen om iemand een hap uit een koffiedik brownie te laten nemen.
Ja, Piotr van der Marel.
Ja, mooi. Piotr, die zijn wel gelukt.
Ja, bij de jeugd van Sparta. Hij zei, ik heb echt... Heel de dag zitten leuren met die brownies. Mm. Niemand pakte ze. Maar toen uiteindelijk, volgens mij 2 minuten voor blessuretijd, was er nog iemand die er even intuinde. En die had de dag daarna ook een echt pak brownies meegenomen.
Oh, heel goed.
Ja, mooi.
En ik kan weten hoe het voelt, dames en heren. Laat dat wel duidelijk zijn. Maar het was leuk. René zat zelf te hinten op een vaste rubriek in onze podcast. Misschien kunnen we daar eens over nadenken. Ja.
Lijkt mij heel mooi.
Hebben jullie ideeën eigenlijk? Wat we hem zo kunnen laten doen?
Ik denk dat we de luisteraar moeten verrassen. Ja. Maar hij wilde zelf een reporter op
afstand
worden.
Hij zei, kan ik geen reporter op afstand worden? Want ik heb toegang tot de donkerste plekjes van de aarde.
Op locatie met
dus ik denk eigenlijk dat we hem niet een rol moeten geven, maar dat hij vooral zichzelf een rol zou kunnen geven. En dat hij gewoon met...
carte blanche.
Ja, met heel veel moois terugkomt.
Dan toch even een momentje uit voetbalweekend. En het gebeurde bij Fortuna tegen Ajax.
Ja.
Een moment wat we allemaal wel herkennen als speler, denk ik. Er raakt iemand geblesseerd in het lopende spel. De bal gaat verder, gaat van voet tot voet. En dan is het een moment, ga ik hem uitschieten of niet? Of gaan we gewoon verder? En Ajax besloot om verder te spelen. En dat leidde nu tot een doelpunt. Dus tot discussie na afloop.
En de vraag is eigenlijk, ja, hoe zit dat?
Maar hoe Onana deed toch op in het veld? Ik heb het niet gezien, maar Toja hebt hierover. Onana deed toch net of hij hem uit ging spelen?
Nee, niet echt. Hij speelde
Jawel.
Dat maakt wel echt een flink verschil.
Het was heel raar, want die speler van Fortuna, die ging liggen. En Fortuna had vervolgens gewoon nog de bal. Dus die bleven aanvallen. Het zou kunnen zijn dat ze niet eens hadden gezien dat de medespeler daar lag. Maar op een gegeven moment werd die bal veroverd, ging die terug naar Onana. Maar toen gebeurde wel zoiets. Onana nam heel rustig aan. En het leek wel alsof hij hem uit ging spelen. En je zag ook, zeg maar, de spelers van Fortuna, die reageerden ook alsof dat ging gebeuren. Mm-hmm. Dus drie aanvallers, twee aanvallers, die stopten er gewoon mee. En toen speelde hij toch maar het linksbackie.
Ja.
En die kon vervolgens vrij opstomen, voorzet geven.
Ik vind echt dat als je als iemand uit jouw team geblesseerd, of net doet alsof hij geblesseerd is, of hij is echt geblesseerd en jij speelt door, dan ben je wat mij part het recht kwijt.
Ja, natuurlijk. Daarom was ik ook helemaal eens dat Ajax gewoon doorspeelde. Want Fortuna had zelf de gelegenheid.
En dan is het ook gewoon aan de scheids op een gegeven moment.
Ja. Maar ik heb wel zitten denken, misschien moeten we er sowieso eens mee ophouden. Met
gewoon een scheids laten beslissen.
Het is zo willekeurig. Volgens mij hadden we dat onder Pastoor Thomas, weet ik niet zeker meer, ook gewoon besloten. Dit gaan we niet meer doen. Klopt dat wat ik zeg of niet?
Nee.
Oh, nou heb ik het bedacht. Maar het is zo, het is zo willekeurig. Want je kent natuurlijk zo vaak. Ik heb ook vaak dan die bal aan mijn voet gehad dat ik hem moest terugschieten. Maar het gekke is dat als je in de laatste minuten gelijkmaker moet forceren, dan doe je het al niet meer. Als de tegenstander daarvoor heeft verzuimd om jou de bal terug te geven, dan doe je het al niet meer. Dus er zijn altijd momenten dat het wel goed uitkomt. Hè? Rond de 60e minuut ligt er iemand op de grond, die staat 1-0 voor. Ja, dan speel je hem wel terug. Maar er zijn ook momenten dat je het opeens, verzuimt om dat te doen. En ja, volgens mij leidt dat tot zoveel willekeur dat misschien...
Ja, maar dat is op zich niet heel gek, toch? Omdat er gewoon op verschillende momenten in de wedstrijd soms meer op spel staat dan op een ander moment.
Ja, maar wie bepaalt dat?
Maar dat zou toch niet ten koste moeten gaan van je sportiviteit? Het gaat er toch juist om dat je tegenstander een eerlijke kans wil geven, dat je hem daarom uitzet.
Maar dat doe jij natuurlijk ook niet. Als wij 1-0 achter staan en we moeten in een belangrijke wedstrijd gelijk maken voor Serie, ga je hem in de 90e minuut niet terugschieten naar de keeper.
Ja, maar het is toch, kijk, je ziet niet per direct, zeg maar, de ernst van die blessure. En als het op een niet zeg moment van de wedstrijd is, denk je, nou weet je wat, de scheids fluit niet. Ja, dit is wel zo sportief om het nu te doen. Terwijl, want ik snap het van de tegenstander ook hoor. Als het nog 10 minuten spelen is en je staat voor of staat 0-0. Mm. En als ze hem niet uitspelen, ja, dat snap ik wel.
Je krijgt ook de situatie dat spelers vlak voor tijd een blessure net iets te lang op het veld, hebben we ook allemaal wel eens gedaan, net iets te lang op het veld gaan liggen om maar te zorgen dat die bal werd uitgeschoten. Hè? Weer tijdswinst.
Ja. Maar dat was er nu duidelijk niet aan de hand. Nee, maar op dat moment, ja, dat is wel waar. Want tijdrekken wordt niet gezien als iets per se onsportiefs. En als je... En er wordt wel altijd van je verwacht dat je sportief bent op zulke momenten. Maar ja, op een gegeven moment was volgens mij ging het een beetje de richting op dat de scheidsrechter gewoon zou gaan beslissen. Dus dat de scheidsrechter de macht, en dat is volgens mij nog steeds wel, heeft om het stil te leggen.
Alleen
en als
hoofdblessures.
En als hij dat niet doet, nee, volgens mij nog steeds wel gewoon, die kan inschatten of het een zware blessure is. Of dat het op een moment is dat hij het stil kan leggen. Ja. En anders moet je gewoon doorspelen. Maar waar ik me nog het meest aan erger is, als je dan een keer de bal hebt uitgespeeld.
De hoek terugschieten.
We hebben het bij Jong Ajax gehad. Dus toen kwam ik erin en toen stonden we 2-8 geloof ik. En een speler van Jong Ajax lag geblesseerd. Dus zij schiet hem uit. Wij nemen hem ingooien en we schieten hem terug naar Scherpen, die keeper. En wat doet Scherpen? In plaats van dat hij gewoon lekker gaat spelen, neemt hij de bal onder zijn voet en gaat hij, zeg maar, wachten totdat iemand druk zet van ons. En dat vind ik echt... Daar kan ik me zoals... Toen zei ik, schreeuwde ik gelijk zo over het van, ja, dat gaan we ook niet meer doen, man. Waarom nu gewoon zelf?
Was hij onder indruk, Scherp?
Nee, ja, toen werd een beetje ruzie. Hij was niet echt onder indruk. Maar dat is net zo onsportief bijna. Want je geeft hem terug en dan gaat hij vervolgens lopen tijd trekken.
Altijd mooi als een ploeg dus die bal niet terug speelt, dan ontstaat er bij de tegenstander altijd een rode lap op een stier. Dan gaan ze als een stelletje dolle dwazen gaan ze er achteraan rennen om zo hard mogelijk te trappen. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat gaan we wel missen
als je een rode kaart wil uitlokken, moet je zo.
Dat is mooi. Ja, dat is het ook geoorloofd. Dan gaan we echt met z'n allen met het schuim op ons bek.
Dan moeten wij het niet gewoon afspreken dan. Ja, niet dat wij erover gaan, maar dat we het gewoon überhaupt niet meer doen dan.
Nee, dat is mijn suggestie. Ja. Het leidt tot zoveel willekeur dat je misschien beter aan de scheidsrechter kan overlaten of je het wel of niet.
Want het ding is ook toch, kijk, een hoofdblessure, dat kan heel ernstig zijn.
Ja.
Maar als jij verder ergens last van hebt, dan maakt het ook vaak niet zo heel veel uit of je een minuutje later geholpen wordt. Toch?
Ja, want 9 van de 10 keer...
Komt die magische spons en dan kan je weer. Nou, dan kan je ook gewoon wel een minuutje zelf blijven liggen.
Dat is waar. Wil iemand nog wat kwijt?
Ja, ik heb... eigenlijk voor het eerst is een beetje naar voetbalpraatprogramma's gekeken.
Leuk.
En er vielen eigenlijk twee dingen op deze week. Dat was eerst dat Thomas van Aar bij Rijnmond zat zonder streepjesshirt, maar in een net overhemd.
Krijg nou wat.
Ja, dat is vrij bizar.
Ik heb helemaal niet gekeken.
Dat is van zijn geloof gestapt.
Ik heb helemaal niet gekeken. Ik kreeg het van Luigi Bruins opgestuurd. Dat is weer Luigi Bruins. En het tweede was Bart, heb ik ook niet gezien, maar kreeg ik ook doorgestuurd. Jij werd even genoemd bij VI. Heb je meegekregen?
Nou ja, ik kan er niet omheen. Want op een of andere manier hebben mensen, ik vind het een heel rare gewoonte van mensen, als je dan genoemd wordt in een programma, en het is wel
dat ze naar je toe sturen.
Grappig of negatief, dat ze dan heel erg de neiging voelen om het me hele tijd op te sturen. Dus er was ook een paar maanden geleden had Derkse ook iets over me gezegd. En ik denk dat ik van 15 mensen dat ding heb toegestuurd. Terwijl ik hoef het niet per se te weten. En ik zoek het ook niet op. Ik kijk het programma ook niet. Ik hoef het niet te weten. En ik was al zover dat ik zag vanmiddag mijn vader. Ik had hem al twee weken niet gezien of zo. En het eerste wat hij tegen me zei was, hey, heb je gisteren VI gekeken? Maar goed, ik heb het dus niet gezien.
Wij zeggen normaal gesproken over Bart links lullen, rechts vullen. Maar dit was slim lullen, dom voetballen.
Ja, maar hij voetbalt als een dom hoor. Ja. Slimme gozer, maar hij verdedigt als een dom hoor. Ja,
die quote zag ik ook. Maar,
ik vind dat zo typisch aan, ik kijk dat nooit VI, maar ik zag dit fragment. Een paar gasten stuurt op Twitter, zeg maar, naar ons core podcast account. En het ging over Beugelsdijk volgens mij. En als jij dan met Beugelsdijk centraal spelen.
Dat is nog nooit gebeurd.
Ik snap het ook niet zo goed. En toen zei hij, ja, dat is van de slimste mens. Ja, dat is een slimme gozer, maar hij voetbalt als een dom hoor.
Ja.
En vervolgens ging het over, de slimste mens, Snolle Bollekes heb gewonnen. Ja, hij speelt het leuk. En dus wordt geen toelichting meer gegeven. Nee, het komt helemaal niet meer te sprake.
Maar zo doen wij dat toch ook een beetje.
Ja.
Nee, ik weet het. Ik was er ook verbaasd, want ik heb al 4-5 weken niet gespeeld. Dus
ja, ik vroeg me ook af.
Het kan niet gaan over het wedstrijdje van afgelopen weekend.
Nee.
Maar, ik zag van de week volgens mij een column van Mart Smeets over Veronica Insight.
Ja.
En daarin prees hij eigenlijk de heren van Veronica Insight. Ja. En ging het alleen maar over dat hij blij was dat hij überhaupt voetbal kon kijken.
Ja.
Maar tegelijkertijd kraakte hij volledig het niveau van de Eredivisie. Alsof we echt een stel debielen waren. Ja, van, ik heb geen idee waar we naar kijken, maar ik ben blij dat we kunnen kijken. Ja. Toen dacht ik echt van, waar staat dit nou weer op?
Ja.
Maar waar komt dat nou ineens vandaan? Dat het in één keer allemaal zo slecht is. Ik bedoel, als je een paar weken geleden Ajax PSV hebt gezien, is het best wel mooi.
Ja,
en ik zat Feyenoord AZ te kijken. Dat vond ik ook wel vermakelijk, man.
Ja, was best een leuk wedstrijd.
Beetje alle kanten op. En zoals Jori Mulder zei, de ene scoorde de ander. En scoorde die ander weer. En vervolgens scoorde Feyenoord nog een keer. Ja, bizarre wedstrijd.
Dat was zijn analyse.
Dat was zijn analyse van de wedstrijd.
Ja, dan zeg je het niveau van de Eredivisie is kut, maar je zegt het niveau van de analist is eigenlijk nog kutter in feite.
Ja, je legt de woorden in mijn mond, maar eens.
Ja, en Van der Vaart was ook heerlijk bezig.
Wat
die zat even een roost. Die zat Calvin Stengs te roosten.
Of hoe die stond te lachen.
Ja.
Over hoe Calvin Stengs stond te lachen.
Ja, het ging in eerste instantie eventjes over dat hij te weinig goals en te weinig assists gaf. Maar toen vond hij het ook nog eens heel erg nergens op slaan. Mm. En dat was ook onderdeel van zijn kwaliteit, dat hij in een interview een beetje stom stond te lachen.
Ja, en Frank de Boer moest de rol van schoonvader op zich nemen. Heb je dat gehoord nog?
Nee.
Ja, dat zei hij van dat Frank de Boer nu dan niet als bondscoach, maar als schoonvader echt even tegen hem moest zeggen van, come on, je pak het op.
Ja, dat is toch krankzinnig.
Ja, ik snap niet zo goed waarom mensen dicht dan. Kijk, als iemand iets heel raar zegt in een interview, of zich zo heel, opstelt op een manier van, mij interesseert allemaal geen fuck. Ja, dat vind ik ook wel irritant.
Mm.
Maar als iemand een beetje lacht, waarom maak je daar druk op? Het is ook die jongen, hoe oud is hij? Hij is helemaal niet oud nog. Dus misschien vindt hij het wel spannend voor de camera, weet ik veel.
Ja, en Van der Vaart is zelf ook voetballer geweest. Dus ik snap niet dat je dan op zo'n oppervlakkige manier mensen af kan maken.
Nee, dat vind ik ook gek.
Van der Vaart krijg ik altijd het gevoel dat hij alleen houdt van spelers die een beetje op hem leken als speler.
Ja.
Dus als je dus niet dat ouderwetse nummer 10, dat verfijnde, die steekpaasjes, als je dat niet hebt, maar je bent meer een type Dani de Wit of zo, dan vindt hij het sowieso al niks.
Ja, ja.
Maar goed.
Hij is geen fan van jou dus.
Nee, hij zou niet van mij genieten.
Hij kon wel lekker tikken van de Vaart.
Hij kon goed voetballen, ja zeker.
Ik zou nooit dat hakdoelpunt. Toen zat ik echt tegen Feyenoord. Zat ik op zo'n leeftijd dat ik gewoon zwaar emotioneel werd. Het is Feyenoord verloren.
Ja, ik ook.
Ja. Ook niet flex, man.
Ja, dat was niet
een paar van die vriendjes in je basisschoolklas die dan voor Ajax waren. En echt met een steen in je maag naar school.
Ja.
Goeie oude tijd.
Leuk. Ik kreeg een DM van de week van Rick de Jong. Zeg je dat wat? De barman van Café de Koning.
Oh ja, man. Die van GTST.
Ferry Somoji van GTST, wat ik toch even met jullie delen. Die stuurde mij dat hij een platform heeft opgericht. En dat leek me wat voor mij ook. Dat is bedoeld voor BN'ers of halve BN'ers of semi-BN'ers. En die kunnen zich daar aanmelden en dan kunnen fans naar het platform gaan en dan een videoboodschap van hun favoriet aanvragen. Tegen betaling, uiteraard.
Wat kost zoiets dan?
Nou, zullen we even kijken. Dus we gaan het vandaag een beetje over gevallen grootheden hebben. Er zaten er wel een paar bij die er geld voor durven te vragen. Kim Holland, €35.
Ja, dan kan ik nog wel begrijpen. Dat je
dus
dat
van
je,
Kim Holland een boodschapje van. Ja,
ja, bij een vrijgezellenfeestje of zo, okay. Weet je wel. Dat kan ik nog wel begrijpen.
Peter Jan Rens, kun je ook begrijpen nog?
Ik denk niet dat hij het heel druk krijgt.
€50 kost je dat, krijg je wel een videootje van Peter Jan Rens. Of Raymond van Barneveld, Sjaak Zwart, die maakt het ook bond. €75 voor...
Sjaak Zwart vraagt daar geld voor.
€75 voor een filmpje.
Ja, het zijn genoeg Ajax-supporters die daarin stinken.
Ja, maar goed, voor BN'ers in zwaar weer is misschien een leuk extraatje. Dus ik heb Maarten de Fokkert aangemeld voor het platform. Voor €55 kan je
aanvragen.
Shoutout.vip een video boodschap van Maarten de Fokkert.
Ja, ik denk dat iedereen denkt wie de fuck is dat.
Maar goed, zou dat voor jullie zijn?
Nee. Iemand die ik ken, die heeft het een paar jaar geleden ook geprobeerd op te richten. Fantube heette dat toen. Uh-huh. En, maar toen was nog wel een soort van de bedoeling dat dat geld dan naar een goed doel zou gaan. Dus dat je zelf aan kon bieden en als iemand dan betaalde, dan ging dat geld naar een goed doel. Dus dan, van €50 per video kan je toch nooit echt...
Het is ook heel snel dat je dan €35 vraagt om dan iemand uit Sneek of zo met zijn verjaardag
te feliciteren.
Maar ik vind eerlijk gezegd dat je jezelf wel erop moet zetten.
Ja, zo, er stonden wel Tommy staat erop, Beugelsdijk zag ik. Stond,
hoeveel betaal je voor een
Tommy
video?
Tommy is denk ik ook €50, man. Ja. Dat is hoog ingezet. Ik zag, hoe heet die jongen, die bij Brugge speelt.
Zegt hij dan ook rustig?
Ja, stond er ook op.
En
Tony Verlena, ik dacht, die heb toch genoeg, dacht ik zo. Maar die moet dan €35 voor een videootje krijgen. Zitten toch echt oliedollars op te strijken in Rusland?
In Rusland.
Goed, je kan ook nog een videootje van hem aanvragen. Hey, waren jullie knikkeraars vroeger?
Ik wel.
Bonkies en dingetjes en reuzen.
Ik heb echt...
Tegenwoordig zijn die fanny packs helemaal in. Maar wij gingen dan naar de basisschool met zo'n fanny pack om. En dan had je, weet je, zo'n buideltas.
Ja, daar zaten al die knikkers
in. Je knikkertjes in.
Ja, ik had echt zo'n knikkerzakkie, zeg maar. Met zo'n vetertje.
Ja, die is ook mooi. Maar als je dan met een leeg buideltasje thuis kwam, dan kregen wij ouders op je donder. Had je alles verloren.
Ja, en was je ook altijd degene die... heel slim uitkoos welke tegenstander je had.
Jij wel, goed.
Ik had 3-4 gasten in mijn klas.
Tegen meisjes spelen.
die kwamen iedere dag met de nieuwste bonkie. Ja. Die kregen dan gewoon iedere dag kregen ze bonkie.
Rijke lijstkinderen.
Je had een heel wit schooltje ook, toch?
Ik had een heel wit schooltje,
Hele dure knikkers.
Ja. En die waren die dag na van mij. Ja, mooi. Ja.
Moeten we nog over Marble Mania hebben?
Oh, wat is... Ja, wat was dat erg.
Ja, echt. Ik vond het ook erg, man. Ja. Het is, misschien moet ik even uitleggen. Het is een programma op SBS6 afgelopen weekend. En het is niet iets waar ik vaak naar kijk, maar ik zag dat Wesley Sneijder, Giovanni van Bronckhorst en Ronald de Boer meededen. En dat is een soort knikkerspelshow waarin ze allerlei rare knikkerspelletjes gaan doen.
Hoor nou wat je zegt. Knikkerspelshow.
En Gio had een knalgeel pakje aan en Wesley Sneijder, consequent Wes genoemd door de presentator, had een groen pakje aan. Ron. En Jack Vergelder heeft het allemaal van commentaar voorzien met een grote koptelefoon op in het publiek. Fokkert, wat vond je ervan?
Ja, jij attendeerde mij erop en ik heb gewoon een minuutje of 20, 25 zitten terugkijken. En ja, ik vond eigenlijk, dat klinkt gek, heel leuk om te zien, omdat het gewoon zo bizar was. Want zij deden dus ook alle drie echt alsof ze, dat moesten ze denk ik. Maar ik vraag me dan af wat je betaalt. Het moet meer dan die €35 of €50 van dat shout-out ding zijn. Ja. Want zij gingen dus echt dan ook één op één in de kamer uitleggen dat ze tot op het bot gemotiveerd waren om de ander te verslaan met te knikkeren en dat het diep zat. En echt ongekend. En dan ook als ze dan zo knikken, zoiets raak was of zo, dan ging ze juichen. En dan ging
het zieligste vond ik die poppetjes. Ze hadden het publiek van knikkers gemaakt. Die dan heel hard
die Winston
Gerstanovic.
Ja, die ging dan ook zeggen van je moet het echt voor je publiek doen en je publiek gaat achter je staan. En ze gingen, En dan zat Jack van Gelder op een gegeven moment, gingen die knikkers dan zo'n buitenbaan om en zat Jack van Gelder zo en nu is het de Boer aan kop. Ronald de Boer aan kop. Ja. Oeh, daar komt Wesley Sneijder. Nu is het 3-4 Ronald de Boer.
Maar er zat ook, het stomme van iets, er zat zat ook helemaal geen tactiek achter. Het was gewoon een geluksspelletje. We zaten gewoon te kijken naar welke kleur knikkers als eerste naar beneden druppelden. Ja. Terwijl er helemaal geen tactiek aan bij
had. Het enige mooie was dat geld ging, en best wel aardig bedrag, ging naar goede doelen.
Ja.
Maar dat is ook, Wesley Sneijder had volgens mij niks.
Had een goed doel.
Jawel, ja, ja. Had een goed doel, maar ja. Hij kreeg niks.
Ik had ook het idee dat die spelers ook niet op hun gemak waren daar.
Nee, ik kan het aan jou vragen, Maart, maar ik denk niet dat dat heel relevant is. Dus ik vraag me aan Bart, zou je meedoen als je
ik zou sowieso meedoen.
Ja. Op dit moment ben ik nog op het punt dat ik alles aangrijp. Dus ook mij zie je knikken. En jij?
Ja, tuurlijk man. Spelletje spelen op televisie is toch het mooiste wat er is.
Ja, ik ben laatst even weg op het laatste valreepje weggesaneerd bij een quizspelletje. Ja, ik was blij. Ik mocht eindelijk weer eens aan een quizspelletje meedoen vlak voor de jaarwisseling. De BNN 2020 quiz of zo. Dus ik had het allemaal in mijn agenda geregeld, weet je wel. Kreeg ik echt, dat is de jungle van de televisie, kreeg ik 3 dagen van tevoren kreeg ik een mailtje van de redactie heeft toch andere keuzes gemaakt. Dus je moet helaas rechtsomkeer.
Je stond op het B-lijstje.
Ja, ik stond op het B-lijstje. Lekker man.
Ja, het liep ook niet. Ik heb dat quiz zitten kijken.
Het was niet best. Maar Katje Schuurman deed wel mee. Dus die is ben door de neus geboord.
Ja, dat zou jij dan altijd hebben.
Goed, dan even die knikkers. Was toch een beetje op het randje van gevallen grootheden.
Maar wie was nou de grootste verliezer bij die knikkershow?
Jack van Gelderman.
Ja.
Ja, maar ik vraag me echt even af wat jullie daarvan denken. Hoe zou dat gegaan zijn van tegen die 3 gasten? Van jullie, weet je, jullie kunnen meekomen. Willen jullie graag erbij hebben? Want jullie grote namen, ja. Veel uitstraling. En dan gaat er een mooi bedrag naar een goed doel. En zullen ze dan gewoon direct ja gezegd hebben? Van weet je wat, het kan nooit zo heel erg zijn. Het kan toch bijna niet als je dat hele spelprogramma hebt gezien wat je gaat doen. Dat je dan denkt van, dit lijkt me mooi om mee te doen.
Ja, vraag me ook echt af. Volgens mij, dus, je krijgt er of tering veel geld voor, zelf nog. Behalve dat goede doel. Of je hebt gewoon de behoefte om weer een beetje in de picture te raken.
Denk ja, of ik. Je bent erin gestonken bij bij John de Mol.
Ik
las ook allemaal artikelen voordat het überhaupt was uitgezonden. Ja. Dat dit echt de nieuwe...
Ja, dat zat ook heel groot in elkaar,
de nieuwe kijkcijferhit zou gaan worden. En dat, dat ze hiermee ook andere landen willen gaan veroveren.
Ja. Nou ja, wij hebben het erover. Er keken geloof ik 1,5 miljoen mensen naar. Dus misschien hebben
die... Komen wij nog niet aan iedere week.
Nee.
Ik verwacht niet dat we het hier iedere week over gaan hebben.
Dat denk ik ook niet. Denk ik ook niet. Maar goed,
wie moet er nou meedoen? Wil jij komende week weer gaan kijken?
Katje Schuurman. Of Kim Holland, vind ik ook goed. Okay. Gevallen grootheden. Gaan we het om een beetje in de lijn van dit programma moeten we toch even over doorgaan. De vraag is een beetje of we nog andere voorbeelden kennen, kan ook buiten het voetbal, van mensen die, die hier een beetje op het randje balanceren.
Ja, je hebt in de voetbal denk ik, Gascoigne is... Volgens mij het beste voorbeeld. We zetten ook even op Twitter. Dat reageerde vrijwel iedereen. Ja. Maradona is natuurlijk... Die dan half dronken stoont, noem maar op wat... van de tribune afviel met 40 kilo overgewicht.
Ik vind dan bij Maradona specifiek... van sommige verval gaat ook nog een beetje schoonheid uit. En dat hij gewoon aan die roem en die gekte onderdoor is gegaan... en gevlucht is in drank en coke. Dat vind ik nog... dat kan ik beter hebben dan... Dan jezelf nog maar proberen via knikkerspelshows en weet ik van wat allerlei dingen nog een beetje in de picture te houden.
Maar jij vindt dus dat Giovanni van Bronckhorst, Wesley Sneijder en Ronald de Boer gevallen groot is?
Ja, nou, ik vind die eerste twee niet. Bij Sneijder begin ik me een beetje zorgen om te maken. Want ik zag hem ook een paar maanden geleden bij Touzani in een showtje. En hij is natuurlijk ook veel te zwaar aan het worden. En dat is nog niet eens zo lang geleden dat zijn carrière is geëindigd. En dan ging hij vrije trappen nemen met Touzani. En dan schoot hij er ook de eerste 8 in de muur. En de laatste 4 schoot hij hoog over. En dan bekruipt me zo'n gevoel van... Ah, zonde man.
Overgewicht werkt ook niet meer.
Overgewicht werkt niet. En hij stond natuurlijk een paar maanden eerder... stond hij ergens 's nachts op een auto te dansen of zo. Dat was ook wel niet best. En daar kreeg ik al een beetje het gevoel van... Ja, ik vind het zonde man. Want het was een van onze... Ik vind het ook een hele leuke gast altijd toen hij speler was. Natuurlijk een waanzinnige speler. Maar dat je dan zo snel... Althans, in de beeldvorming misschien voor mij een beetje laat versloffen. Dat vind ik gewoon zonde. Dus hij begint er wel een beetje op de lijk, vind ik.
Je mag je zorgen om Wesley.
Ja, en over die andere twee niet per se, eigenlijk gezegd. Heb jij nog een voorbeeld?
De enige die ik me echt kan herinneren, toen ik nog klein was, volgde ik eigenlijk alle 3 de Rotterdamse clubs. En toen had Sparta op een gegeven moment trainer. En toen stond daar stond een foto van in de krant. En toen dacht ik, dit kan niet. Mm. En dat was Frits Korbach.
Ja.
Mm-hmm. En die stond met scheenbeschermers aan. Stond hij zo, ja, ik kan die foto's nog zo goed herinneren. Met scheenbeschermers aan, zo helemaal wankel stond hij tussen die spelersgroep. En ik dacht, ja, hoe kan dit, joh? Maar nu, jaren later, heb ik een aantal dingen over Frits Korbach gehoord.
Ja.
En dat was echt een geniale trainer.
Ja, ja. Hij heeft een prachtige documentaire is over hem gemaakt, vlak voordat hij overleed.
Met René van der Gijpers, dat denk ik.
Ja, kan wel dat hij er ook in voorkomt. Ja, gelooft hij er ook in voorkomt.
Die gaat bij hem op bezoek nog vaak.
Ja, het heet tot in de houten jas of tot in het houten jek of zo.
De houten jas.
Echt een mooie documentaire. Daar krijg je echt sympathie voor die vent. Ja. Een beetje een rare man natuurlijk, maar voetbalgek. En,
ja, je wist meteen waarom mensen... Ik denk dat hij echt op een bepaalde manier, vooral door humor, ervoor kon zorgen dat spelers voor hem door het vuur gingen. Dus dat vond ik wel echt mooi. Maar die laatste periode bij Sparta was wel... toen kreeg hij volgens mij ook nog hersenbloeding toen hij daar trainer was.
Ja,
dat was net... A bridge too far.
Mm.
En Paul Gascoigne is natuurlijk geniaal. De mooiste anekdote over hem. Dus als we het over voetbalhumor hebben, dan komen we toch gauw bij Gascoigne uit. Die schoot een keer op training een bal over de ballenvangers heen. En die ging hem toen halen en die kwam niet meer terug.
Ja, ik weet niet of dat waar is, maar ik heb een keer gelezen dat hij toen de dag daarna...
Ja, de dag daarna
precies dezelfde tijd...
Ja, zeg maar, met de bal onder zijn arm in zijn trainingskleren weer terugkwam. Over het hekje geklommen en zei, ik heb hem gevonden, jongens. En gewoon weer ging trainen alsof er niks aan de
hand was. Ja, mooi.
Ja, dat vind ik toch wel echt heel sterk als je zoiets kan.
Jij eentje?
Nee, ja, ik maak me altijd ernstig zorgen om Henny Huisman. Ja, vroeger had hij een soort tv-spelshow. Dat was natuurlijk een grootheid, 10, 15 jaar geleden. En die heeft precies hetzelfde als met die knikkershow. Die is sindsdien probeert hij zo in elk televisieprogramma een soort armoedig rubriekje aan te pikken. En om nog een beetje ertoe te blijven doen. Dus dat vind ik altijd erg. Vind ik het schoolvoorbeeld van een beetje gevallen grootheid. Maar in voetbal heb je natuurlijk met Brian Roy. Is natuurlijk iemand die niet heel erg lekker in zit.
Zo, die... Een soort
Twitter-fenomeen, maar dan niet aan de goede kant van het verhaal.
Ja, ik zag de Telegraaf had getweet dat Brian Roy was opgepakt bij die rellen op het Museumplein.
Oh, afgelopen week.
Maar toen tweet hij zelf, ik lig gewoon lekker op de bank voetbal te kijken.
Nee, dat was een fake bericht, want ik heb het dingetje... Ik kreeg van iemand doorgestuurd ook, want die zei van... ik las dat jullie het over gevallen grootheden gaan hebben. Mm. Heb je dit gezien? En het was een Telegraafartikel. Dus ik dacht, inderdaad, ik lees het even.
Ja.
En toen stond er dat hij werd gefouilleerd en dat ze iets in zijn broek dachten te voelen, maar het was een snikkel. dat stond dus. Het was gewoon een gefabriceerd bericht.
Ja, ja, ja.
Zeg maar
hij zei ergens in een interview dat hij blij was toen hij voetballen af was, dat hij uit het juk van politieke correctheid is ontsnapt. En dat heeft hij wel laten zien, want hij heeft al een naar de andere rare dingen in de wereld.
Van de week ruzie met Lange Frans.
Ook nog. Hij heeft dat virus, komt uit het laboratorium en het is oorlog. En hij had een of andere Twitter-ruzie met een journalist waar die hele tijd een soort heen en weertje mee heeft. Ene Chris. En dan stuurde die naar hem. Chris is pedoconte uitlikker. Chris likt pedopoepgaten uit.
Ik hoor al hoe die aflevering gaat starten.
We hebben het over een man van 50. Maar goed, even toch tot slot. Ja,
maar denk je dan nooit... dit gaat wel een beetje te ver. Maar als het dan gaat over dat het virus uit een laboratorium komt. Zo, denk je dan nooit, wat nou als die gelijk...
dat is echt wat jou dwars zit. Hè, waar jij bang voor bent. Hè?
Ja, ik zag iemand dat tweeten van de week. Van stel nou dat heel dat complotverhaal over Bill Gates en zo over 10 jaar helemaal blijkt te kloppen.
Dus dat wij nu om zitten te lachen. Maar dat zij het allemaal juist
en dat die Soros inderdaad iedereen financiert.
Ja.
Zitten we niet lekker bij.
Zitten we niet... nee, dat is kut. Ja. Maar goed. Als nog eventjes... Brian Roddy maakte iets spraakmakers. Een interview met Veronica Insight. Werd op zijn verjaardag gebeld. En ik had het idee dat hij er ook toen niet heel lekker in zat. Wat het enige wat erg leuk is, dat hij Wilfred Gené consequent Alfred noemt. Vond ik echt leuk. Klein stukje.
Ja. Van het leven genieten.
Oké. Okay.
En kijken waar ik naartoe ga met mijn leven. Dat is wat ik aan het doen ben.
Maar je was toch in Spanje met iets bezig? Met een onder project, met een onder academie?
Dat loopt nog.
Oké, dat gaat dan wel serieus verder. Want je wilde het binnen 10 jaar voor elkaar krijgen.
Heel serieus verder, ja.
Oké. Okay. En wat zou je verder met je leven willen doen, Brian?
Het enige waar het nou om draait is gelukkig zijn. Hè? Dus tevreden zijn, gelukkig zijn. En af zijn van het concept Brian Roy. Daar moet je vanaf.
Het concept Brian Roy, hoe bedoel je dat precies?
Ik ben voetballer, ben ik niet.
Je bent toch een merk? Of,
Ja, maar dan moet je toch van af. Het merk, dat dit is zo. Ik ben gewoon Brian.
Okay.
En als je erachter bent dat je niet meer Brian Roy bent, maar Brian... dan word je gelukkig. Dan word je tevreden. Dat is hem.
Oké.
Okay. Alfred.
Dat is hem. Alfred. Ja, ja, goed. Ja, het is ook wel lachen.
Ja, maar we hebben het hier wel...
Hij heet Wilfred.
Wilfred, ja.
Oh, ja, ja.
Wel vaker over gehad, maar dit
niet Wim
neigt wel naar psychose, toch? Of niet?
Ik weet het niet, man.
Ik weet het ook niet, want hij zegt toch dingen. Hij zegt toch gewoon van... dat is ook best wel... Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen, denk ik. Maar als jij echt bij Ajax hebt gespeeld... Je hebt in Nederland zelf al gespeeld... En ineens alles is weg en je blijkt... ook niet zo'n goede trainer te zijn. Je hebt geen idee wat je kunt. Dan zit er toch een heel groot verschil in hoe mensen naar je keken en hoe mensen nu naar je kijken. Dan kan dat best wel. Dat is toch wat hij zegt. Van ja, dan kom je erachter dat ik geen Brian Roy meer ben, maar gewoon Brian.
Ja, ik vond het ook hier. Ja, het klonk misschien alsof hij wat op had.
Dat is vooral dat
idee ook hadden. Maar hij zegt niet eens inderdaad hele gekke dingen. Nee, maar bedoel hoe hij zich op Twitter bijvoorbeeld manifesteert. Ja. Dan het idee van dit gaat toch helemaal fout.
Maar goed. hebben jullie wel eens een idool ontmoet die een beetje van het voetstuk leek te vallen?
Oeh. Ja, dat is een goede vraag.
Ik even naar haar.
Jij Bart?
Nee, niet. Ik heb wel even zitten denken. Ik heb wel je hebt wel eens oud spelers die dan terugkeren op het oude nest waar je heel veel van verwacht. Ik speelde met Go Ahead Eagles. Toen kwam ik daar. Toen zat Jan Kromkamp daar. Die kwam daar zijn carrière afsluiten. Geen fenomenale speler, maar wel een jonge, respectabele carrière. Champions League gespeeld, Liverpool, Nederlands elftal, van alles. En ja, dat viel toch een beetje tegen. En vooral, hij had nog wel de drive en zo. Maar ik kan me herinneren dat ik één wedstrijd met hem in het centrum speelde. Toen dribbelde hij in, de bal te ver voor zich uit. Werd gestuit, kwam die bal terug, pleurt hij 40 meter de lucht in. Toen is hij bij gaan zitten, had hij allebei zijn hamstrings gescheurd. En dat was zijn laatste wedstrijd, geloof ik, voor Go Ahead Eagles. En dat was, ik kreeg wel het gevoel van, ja, het was vetter geweest als je toch een jaartje eerder had gestopt. Dat had gewoon ook voor de beeldvorming. Nu sta je te ploeteren bij Os uit. Dat kutveld.
Ja, het is er nou weer mis mee.
Ja, ik vind dat toch... Dat gaat toch een beetje... Ja, ik weet niet, maar gaat er wat glans van zo'n carrière af, vind ik. Op dat soort momenten.
En jij bent daar bang voor. Gaat
ik ben daar zeker bang voor, ja. Ik zou het... dat zeg ik nu wel. Ik zou het zeker niet zo
ver. Jij kapt naar dit, hè?
Ik ga niet heel lang.
Ja, ik vind het echt onzin.
Nee, ik zou altijd... Kijk, ik heb niet de carrière als Kromkamp, weet je. Voor mij, ik ga nergens als een soort van verloren zoon worden binnengehaald. Maar stel ik zou terugkeren naar Eagles of zo, dan wil ik er wel voor zorgen dat ik het zeker weet dat ik gewoon een goede bijdrage kan leveren. En dat het niet zo van een beetje aan elkaar hangt.
Klinkt een beetje onzeker, man. Serieus. Niet,
ja,
niet
veel ik vind het gewoon belangrijk. Ik speel graag voetbal op een niveau dat wat mezelf aanspreekt. Dan dat ik puur voor het idee of voor het geld... Nog eventjes 2 jaar...
Maar je gaat toch eigenlijk bijna altijd wel vanuit dat je een bijdrage kan leveren. Jan Kromkamp, die zal er ook niet naar het Go Ahead Eagles zijn gegaan voor het geld. Of die zal er toch heen zijn gegaan. En omdat hij zijn voetbalcarrière nog kon verlengen. Ja. Dat hij dat mooi vond. Maar ook waarschijnlijk omdat hij gewoon het idee had dat hij een bijdrage kon leveren.
Ja, maar dan kan je wel na een paar maanden misschien merken van... Hey, dit tempo is te hoog, man. Ze verwachten wel heel veel van, maar ik kan het eigenlijk niet meer waarmaken.
Waar speelde hij daarvoor?
PSV, denk ik. Ja. Ja. Jij vindt er niks pijnlijks aan zo'n...
Nee, ik vind het gewoon... je doet toch gewoon waar je in gelooft en wat je mooi vindt. Ja. Dan moet je toch niet laten leiden door hoe dat er misschien dan uitziet. En daarnaast kan dat ook nog best wel een soort van geframed zijn. Ik bedoel, je kan ook een keer een slechte wedstrijd spelen... Ja. Terwijl je misschien helemaal niet het niveau niet aan kan. Ja. Of dat het allemaal net even zo valt dat het lijkt alsof je geen... Nou, ik vind Michel Breuer daar altijd het mooiste voorbeeld van. Die is verguisd bij Heerenveen, verguisd bij NEC... Toen bij Sparta. Ja. En uiteindelijk nog 4 goede jaren gehad daar zo. En als hij naar het publiek had geluisterd... dan was hij er al 3 jaar eerder mee gestopt.
Ja, want wat jij zegt, Bart, is natuurlijk wel een beetje voor de publieke beeldvorming.
Ja.
Hoe bedoel je?
Niet zozeer het beeld van jezelf. Maar omdat het naar het publiek, naar buiten toe, er mooi uitziet. Kijk, ik heb een mooie carrière gehad. Ik ben bij PSV geëindigd.
Ja, en ik kom hier als een van de grote... Ik kom die ploeg bij de hand nemen.
Nee, maar het is toch logisch dat als je het idee hebt dat je niet aan kan... en dat je niks kan bijdragen, dat je er dan niet heen gaat.
Ja, maar dat kan je ook zelf verkeerd zien, toch?
Ja,
maar het ging ook vooral... Het is echt een goede speler, maar het ging ook gewoon over fitheid. Ja. Dus gewoon het gevoel... Dus ja, het is natuurlijk pijnlijk als dat tempo van de Jupiler League... toch wel teringhoog tempo blijkt te zijn. En je dan gewoon in je fitheid dat eigenlijk ook niet meer kan bijbenen. Ik zou snel de eer aan mezelf houden, maar dat kunnen jullie anders in staan.
Over Jan Kromkamp gesproken. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk ook een jaartje bij Go Ahead gezeten.
Ja.
En je hoort wel vaker toch dat er dan van die oudspelers, die worden dan assistent trainer en dan gaan ze vaak bij zo'n eerste elftal.
Ja.
Een dagje in de week helpen. En dat deed Jan ook bij ons. Maar als die oudspelers dan meedoen op met partijen, en die zijn nog een beetje van het oude stempel, dat kan je hebben aan, maar dat was hij.
Ja.
Ja, die schopte iedereen helemaal onder het gras.
Je hebt het over Jan Kromkamp.
Ja. Niet normaal, man. Wij gingen dan een keer 2-2 doen. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk, dat kan niet meer dan, als je niet meer echt fit bent.
Nee, ja, klopt.
Ah, die liep te hakken en te zagen.
Hij is een grote sterk, is die ook, hè?
Oh, hij is bonkig, man.
Hij is echt sterk, ja. Man. Nee, ik heb bijvoorbeeld ook, ik vind het wel altijd boeiend, Johnny Heitinga keer terug bij Ajax.
Ja.
En er werd op een gegeven moment, viel die af en toe in. En er werd zo, dat werd zo'n dingetje. Werd zo, hey, daar kwam die weer. En als elke keer als hij aan de bal kwam, ging dat stadion ging een beetje zo applaudisseren. Ja. En dat kan je van tof vinden. Maar het was ook een beetje pijnlijk. Want het was gewoon niet meer de speler die was. En dan, het werd een beetje zo, het voelde een beetje zo cynisch-achtig. Hem een beetje zo van op het zadel, op het schild hijsen. Terwijl dat eigenlijk niet meer kon. Ja, ik zou daar niet vrolijk van worden. Maar wie doet het wel goed? Kunnen we ons nog afvragen. Hoe kan het ook?
Ja, ik vind een mooi maatschappelijk voorbeeld wel. Dat kwam ik laatst ook een artikeltje over tegen. Dat Fred Teven is nu buschauffeur in Almere.
Ja, leuk.
Ja, dat vind ik dan wel goud. Dat je gewoon een hoge publieke functie hebt gehad. En als je dan gewoon lekker de maatschappij in gaat. Ja. En je wordt buschauffeur.
Ik vind Robin van Persie vaak voorbij gekomen. Maar zo kan het ook toch. Gewoon ambassadeur voor de sport. Doet geen rare dingen. Is nog steeds gewoon een optimist. Ziet er nog goed uit. Vind ik ook,
dat is dus ook echt voor te zeggen. Als topsporter wordt natuurlijk van je verwacht dat je gewoon er gezond uitziet en afgetraind. En als dat dan na 2-3 jaar bijvoorbeeld is gestopt, bijvoorbeeld Sneijder een beetje, Van de Vaart heeft dat ook.
Ja.
Dat breekt ook af, man.
Ja. Maar ik vind het heel erg. Maar heb je niet ooit, ik heb het ook wel eens gedacht, het periode in mijn leven. Als ik stop met het voetbal en ik kan met dit regime, ga ik heerlijk dik worden. Maar inmiddels kom ik een beetje van terug. Want ik vind het ziet er gewoon niet goed uit, man.
Nee, maar je kan toch wel, die gasten die spelen al vanaf hun zesde in dat.
Het is ook niet dat ik niet kan begrijpen, maar het is gewoon het
regime dat je het gewoon even laat lopen. Dat is toch ook gewoon.
Ja, het is ook, ik heb er eigenlijk ook niet echt een argument zo voor, maar ik weet niet, man.
Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Je ziet het toch ook, het is gewoon een beetje jammer hoe het eruit ziet. Als je dat dan tegenover Zidane, hoe Zidane nu, hoe hij nog langs het veld staat, of Clarence Seedorf, dat ziet het toch gewoon, dat denk je toch van deze gasten die.
Seedorf, dan noem je wel gelijk de grootste genetische freak, volgens mij.
Niet te geloven.
De historie. Maar
goed. Nou, dan misschien.
Maar wie noem jij? Je noemde Van Persie?
Ja, ik denk Kuyt. Is wel iemand die. Die komt terug bij Feyenoord. En die heeft, die is kampioen, die heeft Feyenoord kampioen gemaakt. Als je hem zelf mag geloven.
Als je zijn boek hebt gelezen.
Nee, maar hij heeft wel een goede rol gespeeld in het. Dus dat is wel mooi.
Oplossing je doen?
Ja.
Ja, leuk toch?
Ja.
Lang geleden, hij is weer terug. We hebben ons weer even gebogen over een probleemstelling. En dat is de volgende. Dat knikker op tv, dat was natuurlijk een beetje een fiasco. Maar welke tv-show met oud-profs zou wel een kijkcijferkanon worden? En overigens ook geen schande voor de hoofdrolspelers. Dat is het probleem wat we gaan oplossen. Ik stel voor dat we alle drie een korte pitch doen. En dan al vingerwijzend gaan bepalen wie er heeft gewonnen. Iemand gretig om af te trappen?
Ja, ik trap hem wel af.
Oh. Okay.
We zouden eigenlijk gisteren gaan opnemen, natuurlijk, maar onze set was stuk. Hmm. Een dagje later. En toen had ik met Thomas over. En ik zat met meerdere programma's in mijn hoofd. En eerst dacht ik, heel Holland bakt. Maar hartstikke mooi. Yeah. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor Jullie Huis, Onze Regels. Een beetje de moderne variant volgens mij van Jouw Huis, Mijn Huis.
Ja,
lijkt mij dus schitterend dat je gewoon echt een voetbalster à la Wesley Sneijder. Ja. En dat je die dan ruilt met iemand die bijvoorbeeld in de Jupiler League speelt. En dat je gewoon 2 weken lang dus ineens Wesley Sneijder thuis hebt om gewoon voor het gezin te zorgen.
Leuk.
Ja,
leuk.
Dat lijkt mij eigenlijk het beste.
Zal ik de tweede doen?
Is goed.
Ik zat aan het programma Klassen te denken. Oh, heel mooi programma. Kunnen we nog wel een keer over hebben. En dat gaat over dat ze volgen 2 klassen in Amsterdam-Noord. En hoe die kinderen zich gedragen onder andere. En het deed me even denken aan de KNVB trainersopleiding. En dat is volgens mij, misschien romantiseer ik het een beetje, maar dat is wel, daar zit een televisieprogramma in. En dat komt, Jaap Stam, die is daar ooit mee gestopt. Omdat die zei toen, die trok het niet meer. Gaat in de klas zitten, vingertje opsteken. Een docent die je dingen komt uitleggen. En Ko Adriaanse was zijn docent. En die zei dat Jaap Stam klaslokaal angst had. Maar volgens mij zit er een soort tweestrijd in die trainerscursus. Tussen de oude profs oud-profs die 20 jaar lang alles hebben meegemaakt. Die nooit hebben voor een klasse behoeven staan, nooit hebben hoeven solliciteren. Alles op een presenteerblaadje kregen. En die new school guys, dus de Sjors Ultees en de Willem Wijs van deze wereld, die geschoold zijn, die Pabo hebben gedaan en die op die manier die cursus volgen. Volgens mij is daar een hele mooie tweestrijd in tussen die oud-profs die eigenlijk een beetje geïrriteerd zijn op die jonge gasten, die bedweters, die studienerds, die hun baantjes proberen in te pikken. En die jonge guys op hun beurt, die trekken het heel slecht volgens mij dat die oud-profs steeds maar weer die voorkeur krijgen, terwijl ze eigenlijk helemaal niets van periodisering en opleiden weten. En als regie kan je dat natuurlijk nog een beetje gaan voeren hier en daar, van een beetje stoken. En ik denk als je daar een camera op zet, dat daar echt een aardige...
Ja, ik denk dat de meeste trainers wel daar gewoon best wel goed samenwerken. Want je bent toch ook een... Maar het is wel mooi.
Ik heb twee strijd gaande daar.
Dan zien we Thomas ook weer op tv.
Ja, ik heb nu afgelopen... Ik heb mijn tweede trainersdiploma nu... Ja. Die heb ik nu bijna binnen, maar... Ja. Ik zat dus in de... In de groep met onder andere Danny Koevermans. Ja. En die ken ik al van Sparta, daar kan ik er goed mee. Maar die maakte zich zo ongelooflijk druk over die toetsen en over die examens. En weet ik wat, die zei gewoon letterlijk, ja, ik kan er gewoon niet van slapen. Ja. En ik zei, ja, maar hij heeft volgens mij naast middelbare school, heeft hij nooit meer iets gedaan aan school. En is gewoon een verstandige gast, dus die hoeft zich eigenlijk ook geen zorgen meer te maken, denk ik, op financieel gebied. Maar... Ja, toen ik dacht echt bij mezelf, hij is gewoon best een intelligente gast. En deze toetsen, die haal je nog als je in slaap valt tijdens het examen.
Zoals jij.
Maar ik kan bijvoorbeeld, als je dat over Jaap Stam of Winston Bogart, misschien hebben die er fucking veel moeite mee. Ja, maar
dat is toch ook echt logisch. Dus het is wel mooi, mooi om ze te volgen.
En het is ook geen afgang in die zin. Want je gaat ook begrijpen van, ja, je hebt 20 jaar lang nooit in een klas gezeten of huiswerk hoeven maken. Ik snap ook wel dat je daar moeite mee hebt.
Ja, maar dus als trainer moet je ook kunnen presenteren, denk ik. Exact. En dus je moet die dingen wel, en je moet je kunnen voorbereiden op een hele andere manier dan als voetballer. Dus wel een interessant programmaatje.
Afijn, Thomas.
Ja, ik moest even denken aan iets wat ze op de Duitse televisie volgens mij al jaren doen.
Kijk er wel.
En dat is altijd Duitse televisie groot. Sylvie Meis, Rudy Karel. Nee, maar daar doen ze altijd rond kerst. En daar keek ik wel regelmatig naar. Doen ze een soort van voetbaltoernooi. Ja. Houden ze. En dan met oud-profs. En dan gewoon... Ook gewoon de clubs, dus Bayern München, Bayern Leverkusen. Die spelen dan op een veel kleiner veld, een soort boarding voetbaltoernooi. En dat lijkt me toch zo mooi om dat in Nederland te organiseren. En dat gewoon uit te zenden, alsof het de Eredivisie is. Op het moment dat er even geen voetbal is. En het lijkt me ook heel mooi als mijn carrière daar voorbij is, dat ik daar dan aan mee kan doen.
daar is er vooral om te doen,
maar gewoon zo, organiseren een bekertoernooitje. Het gebeurt ook regelmatig in de zaal in die, bij amateurclubs, maar je kan het ook gewoon met oud-profs doen. Die zitten daar best wel op te wachten, denk ik. Je kan de teams wel vullen.
Ik vond dat vroeger, het is iets anders, maar had je...
Zonder
ze die jeugd, de A1 en zo van Feyenoord, volgens mij ook in het topsportcentrum.
Of de D-jeugd.
Of de D-jeugd, in die kleine zaaltjes of kunstgrashalletjes eigenlijk. Dat was wel vet om te kijken, maar goed.
Maar met oud-profs is het natuurlijk nog veel leuker.
Oké, cool. Dus, ik denk, gaan we stemmen.
Gaan we gewoon wijzen.
3, 2, 1. Yes! Klassen.
Tering, man.
De voetbal, de jungle van de trainerscursus.
Ja, maar ik denk ook... Ja, daar zit wel toekomst in, man.
Ja, ik zie
het wel gebeuren.
Ja, er is echt een soort tweestrijd volgens mij gaande tussen oud en nieuw. Maar goed, dank voor de stem. En dan nu, tijd voor iets nieuws.
Het voorspel. Voorspelspel.
Ja, het Easy Toys voorspel voorspelspel. Want wij hebben Easy Toys als partner weten te strikken.
Ja.
Mooi sponsortje.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet heel veel ervaring met dit sponsortje heb. Jij?
De goodie bag is aan mij ook nog wel besteed. Er mag wel wat uitbreiding bij komen. Jij, Maart?
Laten we doorgaan.
Lekker zeg. Maar goed.
Nee, maar serieus, Maart, vertel even.
Maart doet het toch niet nodig, man.
Nee, oké. Okay. Maar is het goed spul?
Ik heb geen idee.
Maar... Ja, het is wel kwaliteit volgens mij als het leven.
Ja, oké. Okay. Niet klagen.
Maar als er...
Voor haar en voor hem.
Als er één bedrijf is die volgens mij afgelopen jaar... een goede slag heeft geslagen, dan moet het Easy Toys zijn. Wat we gaan doen is een voorspellingje. Iets waar we naar uitkijken en er misschien een voorspelling voor doen.
Hoe heet die rubriek nou?
komt die. Easy Toys voorspel voor spelspel.
Mooi.
Lekker, hè? Maarten opent deze week met een voorspelling.
Ja, ik heb een voorspel voor spelspel voorstel, eigenlijk. het hele land staat momenteel in de fik. Ook onze eigen stad komt er helemaal niet lekker vanaf nu. Zuid gaat helemaal fout. Volgens mij werd er vanavond gepland om het in Noord aan te pakken. In West, helemaal niet relaxed. Maar ik heb een documentaire gekeken op de NPO. Dat heet De Wereld van de Chinezen. En daar gaat de Nederlandse gozer, die gaat naar allemaal plekken op de aarde waar Chinese investeerders investeren. En wat opvalt is, zij investeren in allerlei plekken waar nu Europa en Amerika volgens mij niet echt hel in zien. Bijvoorbeeld in Madagaskar of in Afrika. En dan leggen ze ineens een gigantische treinverbinding aan, bijvoorbeeld, om dat maar op gang te krijgen. En zij geloven er dus heilig in dat dan op een gegeven moment in Afrika dat allemaal gaat rollen. En dan hebben zij daar alles in handen.
En waar ga je dan naartoe in Madagaskar? Weet jij dat, Bart?
Zoek maar op thuis.
Antananarivo.
Ja.
Maar dus even kort samenvat. Die Chinezen investeren in allemaal plekken wat nu niks meer waard lijkt. Dus ik wil eigenlijk, ik weet niet of Wopke Hoekstra weer minister van Financiën wordt straks. Maar om de staatskas een beetje te spekken en om alle ondernemers die ook weer van deze rellen de dupe te zijn, dacht ik, kunnen we Urk niet aanbieden aan de Chinezen? Dus gewoon Urk verkopen aan de Chinezen. En ja, misschien wordt dat ooit wel weer wat. En dan zit het toch ook gewoon in ons land. Dus prima.
Strategische haven voor de Chinezen.
Ja, ja, dus mijn voorstel is om dat te doen. En ik voorspel ook wel dat er wat mee gedaan is.
Ik zag iemand van de week op Instagram wat kritische dingen over Urk delen. En die kreeg allemaal DM's terug die ook weer deelden met kom hier dan met je grote bek. kom ik hier naar Urk dan met je grote bek. Ga je zien.
Kan niet lang duren voordat ik die ook krijg.
Dat is wat jou ook te wachten staat. Ja. Maar, lieve luisteraars, mocht je van deze voorspellingen nou niet warm worden, is jouw voorspel ook onvoorstelbaar voorspelbaar, dan heeft Easy Toys het een en ander in huis om er toch nog wat van te maken. Gebruik de kortingscode voetbal15 en krijg 15% korting op al het lekkers wat je daarmee in huis haalt. Van Easy Toys. Sluit af met aanraders van de week. Zal ik hem oppakken?
Pak jij hem op.
Ik heb hem. Zondagavond vind ik een erg leuk programma. Lekker kort, het is best wel makkelijk. 30 minuutjes. Media Insight, waarin een van de favoriete interviewers, Gijs Groenteman, lekker cynisch. Samen met de nog cynischere Marcel van Roosmalen. Een beetje de mediaweek doornemen met twee gasten meestal aan tafel. Ja. Laat ze zien wat is opgevallen. Wat er grappig was, wat er slecht was, wat er goed was. En dat is een chill programma op zondagavond. Een blijvertje wat mij betreft.
Ja, ik heb één keer gekeken met Emma Wortelboer. Ja. Vond ik wel grappig.
Ja.
Maar een beetje droog is het.
Ja, het is droog, maar het is makkelijk. Ik vind het te chill om een beetje de mediaweek te beschouwen. Aan het eind van de week, zo op zondag.
Je moet ook je huiswerk doen natuurlijk, als mediafiguur zijnde.
Op een master, hè?
Ja. Zal ik...
jou de eer.
Ik heb vandaag... jullie hebben allebei ook een keer met poëzie gekomen. Maar ik heb niet echt poëzie, maar een...
Sinterklaas gedicht is
noem je dat. Ja, precies. Nee, een zongtekst uit een liedje wat ik mooi vind. En ik dacht, doen we het eens een keer zo. Ik zat ernaar te luisteren. Het is een nummer van LCD Sound System. Ik denk dat jullie het niet kennen. Maar ja,
zijn het een televisie?
Hè?
LCD? Is dat ook een band?
Ja, LCD Sound System. Okay. Zo heet die band. Als je een keer de tijd hebt en ze zijn in het land, ga vooral naar hun live shows. Die zijn echt geniaal. Maar nu komt ie. But out of the little rooms and onto the streets, you've lost your internet and we've lost our memory. We had a paper trail that led to our secrets, but embarrassing pictures have now all been deleted by versions of selves that we thought were the best ones, till versions of others repeating, come laughing at everything we thought was important while still making mistakes that you thought you had learned from. Vond ik mooi.
Mooi.
Vooral dat stukje, want het gaat een beetje over social media. Embarrassing pictures have all been deleted by versions of selves that we thought were the best ones. Ja, prachtig.
Alright.
Iedereen heeft zo'n mooie, ik zelf ook zo'n mooie zwart-wit fotootje op zijn Facebook. En
net iets minder bleek.
Ja, precies. Ja, maar
nou, leuk. Ik heb op Netflix documentaire gekeken. American Factory heet het. Het gaat over een Amerikaanse...
Heb ik ook gezien. Chinezen weer.
Ja, zijn ze weer de Chinezen, ja. Ja. Ik denk dat ze dit in Urk gaan toepassen. Nee, het gaat over een oude General Motors fabriek. Die gaat failliet. En ja, daar investeren dan ook Chinezen in. En zij gaan vervolgens, zeg maar, dat Chinese arbeidsethos en die bedrijfscultuur willen zij toepassen op die fabriek. Maar er zitten nog allemaal Amerikaanse werknemers en dat botst echt ongelooflijk. Mm. En ik heb tijdens die documentaire ontzettend vaak echt in de scheur gelegen, omdat ik gewoon niet kon geloven wat er gebeurde. Ze hebben een hele soort van militaire manier van bedrijfsvoering. Dus dan moet je 's ochtends allemaal in een rijtje gaan staan en dan sta je, weet ik veel, met z'n 16 en zo naast elkaar. En dan moet de nummer 1 moet dan 1 schreeuwen. En dan op dat moment kijkt hij naar rechts. En dan moet de nummer 2. En dan kijkt hij naar rechts. En dat hele, ja, zeg maar, dat iedereen er is. En er zitten ook een paar hele mooie figuren in. Die zijn, zeg maar, manager in die fabriek. En die gaan een beetje in de billen kruipen bij de Chinezen. Die gaan dan ook op werktrip daarin. En dan hebben ze daar zoals wij vroeger de verzuiling hadden, hebben zij, ja, je bent gewoon onderdeel van een bedrijf in China. Ze maken bijvoorbeeld glazen van auto's. Ruiten van auto's. En dan vervolgens trouw je met iemand uit het bedrijf op een bedrijfsfeest. En die Amerikaanse managers vinden het allemaal wel mooi. En die gaan dan dus al die militaire dingen ook, zeg maar, toepassen, nee, in Amerika. En dat
werkt niet.
Ja, het wordt ontzettend corrupt, lelijk zoiets.
Maar die Chinezen, die razen maar door, jongen. Dat is echt niet te geloven. Die hebben een werketel staan. Die dat is echt niet te geloven. En al die landen waar ze komen, die kunnen daar gewoon niet aan voldoen.
Ja, ze zeggen
dus
op een gegeven moment
alles over. Want ook dat in Kenia, waar je het over had. Daar denken ze ook van, ja, die zijn lui en die doen niks. Die doen geen flikker. Wij werken 80 uur in de week. En ze krijgen van alles voor elkaar.
Ja, want een van die Amerikaanse managers die daar dan is, op business trip, dan die staat dan met zo'n gozer uit zijn fabriek te praten. En die zegt dan, ja, maar jullie zijn, Amerikanen zijn bizar lui. Hij zegt, wat doe je? Hij zegt, jullie hebben 8 dagen vakantie per maand. Zegt, 8 dagen vakantie per maand. Ja, je hebt ieder weekend vrij. En dat is daar. Dus als ze daar 1-2 dagen per maand, is daar normaal. En dus de meisje denkt van, een beetje jullie leeftijd. Of ja, eind 20. En die zegt dan gewoon met een lach in de kamer van, ja, ik heb het eigenlijk hartstikke naar mijn zin. Ik word prima betaald. Ja. Ik werk 7 dagen in de week, zegt ze volgens mij. En ik, mijn dochtertje woont bij mijn ouders en die kan ik 1 keer per jaar zien. En die is, ja, lijkt, is gewoon, ja, hersenspoeld, denk ik dat het is.
Ja, man. Ja. Echt, heb je dat, ik kreeg hem van een vriend van me doorgestuurd, over Chinezen gesproken. Iemand, volgens mij uit Australië, die had dat Chinese vaccin gekregen. Dat hoort, die had een voice clipje gemaakt.
Ja, nu loopt hij achterstevoren.
Morning guys, hope you're all well. So just come back from the doctors now. Have had the vaccine, the COVID vaccine for the Chinese strain. I thought it was going to be a little bit more painful. Doesn't seem to have had any effect or whatever. So obviously, side effects at this moment seem quite low, and just not much to say right now, hopefully in the future days that don't see too many sort of fucking
Sterk, mooi. Ja, heel mooi. Oké. Leuk. We sluiten af met een liedje. Hij komt van mij dit keer, want ik mis het nachtleven een beetje. Ik mis de festivals. Ik mis de DJ's die de zaal op stel te zetten. En een van mijn favoriete DJ-acts is Bicep. Dat zijn twee Ierse boys die een nieuw album hebben uitgebracht. Het heet Isles. En we sluiten af met een van hun nummers. En dat is Atlas. En dan zien we elkaar volgende week weer.
Goedjes.